Ik ben nu in de lucht. Heel mooi. Mooi. Goed, les 3. En dat wil zeggen dat we ons in ieder geval proberen bezig te houden vanavond met de hoofdstukken 11 tot en met 16. En op het moment dat je dat zegt, dan klinkt dat van, over welke hoofdstukken, over hoeveel hoofdstukken hebben we dat? Dat moet toch te doen zijn? Alleen als je dan in de voorbereiding bezig bent en nagaat van, nou, wat wil je nou delen met elkaar? Dan kom je tot de ontdekking dat het zo onvoorstelbaar veel is. Dat je dus bijna, en u hoeft geen medelijden met mij te krijgen, daarom zeg ik het ook niet. Maar dat je dan bijna een hele dag zoals vandaag bezig bent om weg te gooien. Gewoon weggooien. Hè? En dan toch proberen om de samenhang te behouden en die informatie mee te geven die bruikbaar is. Maar goed, zo is dat nou eenmaal met openbaring. Sowieso is dat met Gods woord zo. Er is zoveel uit te leren dat je er ook nooit in uitgeleerd raakt. Goed, ik heb ook voor vanavond nog een schemaatje meegenomen. Dat zal wel weer voor u gekopieerd. U wordt wel verwend, hè. Ik moet het materiaal maar zelf maken. Maar goed, dus Maar ik wijs er allemaal vast op. Het schemaatje betreft een overzicht van de rijken, de wereldrijken, bij Daniël openbaring. Die heb ik dus tegenover elkaar gezet. Ik ga er dus vanuit dat u die binnenkort hebt. En vraag ook om in ieder geval bij de volgende keer dit schema bij u te hebben. Neem het mee. Want dat kan u in ieder geval helpen bij de behandeling van de hoofdstukken 17 en 18. Want dan komt dat hele rijken verhaal komt dan langs. Dus bepaald ingewikkeld. Dus dat kan u alleen maar helpen. Goed, waar zijn we de vorige keer mee geëindigd? De zesde bazuin. En opvallend was daar dus de dienst aan de boze geesten, demonen, afgodendienst en moord en toverij en hoererij en diefstal, kortom, alles wat maar mis kan zijn, was dus onder die zesde bazuin dus mis. Daarbij komen we ook die vier engelen tegen die bij de Eufraat vastgebonden waren. Die mochten dus niet eerder losgelaten worden dan inderdaad op het tijdstip door God bepaald. En deze engelen worden dan, boze engelen uiteraard, hè, worden dan losgelaten om een derde deel van de mensheid te doden. Een derde deel van de mensheid. En men gebruikt dan daarvan een leger van paarden, symboliek, maar het gaat dan om zo'n 200 miljoen wezens, zeg maar, die ingezet worden, die de macht hebben om de mensen te doden met vuur en zilver en door verstikking. En wat dan opvalt is dus dat in het doorgaan van al die oordelen, de een nog heftiger dan de ander, de mensen zich toch maar niet bekeren. Hè? Dat kom je elke keer weer tegen, de mensen bekeren zich niet. Nou, dan hadden we het met elkaar dus over hoofdstuk 10. De tweede podiumwisseling, zoals we dat dan zo mooi noemen. Inmiddels bent u daarin ingevoerd, deskundig geworden, hè. En in dat hoofdstuk 10 hè, tonen, beginnen de signalen zich af te tekenen van dat het koningschap van Christus eraan komt. En daartoe wordt de kleine boekrol, zeg maar, aangereikt. Johannes ontvangt die. Hij is dan inmiddels vanuit de hemel terug weer op aarde. En hij vindt in dat boekje, naar men aanneemt, een opsomming van nog onvervulde plannen van God, waar Johannes in dit geval, zeg maar, aanzet toe moet geven. Het laatste deel van de oordelen komen eraan. Het grootste deel is inmiddels gebeurd. En alles wat er nu komt, dat valt nog zo onder het zesde, maar toch in het bijzonder ook onder het zevende zegel met de bazuinen en de schalen. Kortom, met het eindschot zou je kunnen zeggen. Nou, we vinden in dat gedeelte ook dat daar iemand staat die met de voeten op de aarde, op het water staat, als een teken van heerschappij. Dus ik zei net al, de koning komt eraan en in dat hoofdstuk 10 wordt dat eigenlijk al zichtbaar in die engelfiguur die daar zowel op het water als ook op de aarde staat. En als een teken van ik neem dit in bezit, water en zand, kortom. En wat er dan ook staat is dat er geen tijd meer is. De tijd is voorbij. Er wordt dan gevraagd van hoe lang duurt het allemaal nog? Een vraag die ook Daniel heeft gesteld. De zielen onder het altaar hebben dat ook gedaan. De discipelen, kortom, interesse voor van wanneer komt dat nu? Wanneer komt dat koninkrijk van u nu? En dan wordt er dus gezegd van dat er geen tijd meer is. Dat wil zeggen, de tijd is bijna ten einde. We spoeden ons naar wat dan in dat hoofdstuk 10 vers 7 staat, naar het geheimenis, de verborgenheid. De geheimenis, de verborgenheid van God. En als je dan nagaat vragen van waar hebben we het dan precies over, dan betreft dit de volle openbaring van Gods koninkrijk. Of anders gezegd, we lezen dat in hoofdstuk 11 vers 15, uw koninkrijk komt. Dat is de geheimenis, de verborgenheid die in dit eindschot uiteindelijk volledig zichtbaar gaat worden. Het koninkrijk komt eraan. Ja, nou ja, dan zijn we in hoofdstuk 11 en dat vormt dan het vervolg van deze podiumwisseling waar we het over hebben nog steeds, de tweede. En dan horen we in dit gedeelte van de tempel en van de voorhof, van de beesten die verschijnen, beesten die er al wel waren, maar nog niet zichtbaar geworden, daar lopen we ook in dit gedeelte tegenaan, dat dingen er al wel waren, maar nog niet zichtbaar. Ik bedoel, de antichrist wordt pas in de behandeling van dit gedeelte zichtbaar, maar hij was er al wel. Want we hebben hem al zien komen als dat eerste paard, dat witte paard in hoofdstuk 6, niet waar? Maar dan gaat het in feite om het effect van zijn aanwezigheid. Ik bedoel, dat wat hij bewerkt, wat hij doet. Je zou kunnen zeggen van, Paulus zei in zijn tijd al, de geest van de antichrist leeft al onder ons. Nou, oké, dat is dan hier ook het geval. Alleen in het vervolg van de studie zien we dat hij dus op het wereldtoneel geroepen wordt. Hij moet erbij komen, want het gaat mis. Dat wil zeggen, het gaat mis met Satan. Die heeft dus hulp nodig, dus dat komt dus ook. Het eerste wat we tegenkomen in dit podium, dat is de opdracht om de tempel te meten. Nou, heel interessant natuurlijk. Johannes krijgt een rietstok daartoe om de tempel en omliggende delen, altaar en dergelijke, te meten. Dan kun je natuurlijk afvragen van waarom is dit nou? Is dit nou bedoeld als een oppervlaktemeting? Wil God even van tevoren weten van hoe groot het moet zijn en hoe groot het moet worden? Nou, dat hoeft dus niet, want dat weet hij wel. Dus daarvoor is dat meten ook niet. Dit meten is dus geen oppervlakte. Het is niet bedoeld als oppervlakteberekening, maar als een symbolische daad. Weet u, opmeten heeft te maken met de eigendomsverandering. Ja? Het is natuurlijk een raar voorbeeld, maar u kent ongetwijfeld zeg maar, het gebruik van de hond. Ja? Als die in een nieuwe omgeving komt, dan paalt hij af. Hè? Dan tilt hij overal even zijn poot op om even te laten merken, kijk, dit terrein is nu van mij. Hè? Ik zei al, het is een raar voorbeeld. Ik bedoel dat je denkt dat God dat dus ook doet, maar dat is wat hij doet. God paalt inderdaad af. Hij geeft exact aan, dit is het terrein waar ik zeggenschap over heb en over krijg. Dus, en het heeft ook een andere kant, en dat is de kant van de beveiliging. De kant van de beveiliging. Dat meten, dat afpalen, betekent dus dat God het heilige der heiligen, het heilige in het binnenste van het voorhof, waar het brandofferaltaar zich bevindt, beveiligt. Ja? Daar vinden de waarachtige aanbidders van God bescherming. En hierbij wordt ook gedacht aan de 144.000 verzegelden. Dat meten zien we overigens ook in Ezechiël 4 vers 42, maar dat kunt u vast vinden. Wat niet gemeten hoeft te worden, Dat is de voorhof. De voorhof hoeft niet gemeten te worden. En waarom niet? Wel, dat staat er dan maar in de toelichting bij. Dit wordt aan de heidenen gegeven. De voorhof wordt aan de heidenen gegeven. Er is sprake van een vertreding. Zo staat het er, een beetje ouderwets woord. Een vertreding van 42 maanden. En u weet dus hoe lang 42 maanden zijn. Iets van 1260 dagen, 3,5 jaar. Het laatste stuk van die jaarweek. 3,5 jaar. Dus 42 maanden lang wordt die voorhof door de heidenen vertreden. En daarom hoeft het niet opgemeten te worden. Vraag is natuurlijk wel over welke tempel gaat het hier eigenlijk. Want op het moment dat Johannes de openbaring schrijft, is de tempel al 15 jaar verwoest. Maar daarmee is die tempel natuurlijk niet uitgesloten. Volgens sommigen zou dit kunnen slaan op herbouw. Dus onder de terugkeer van de ongelovige Joden die een verbond sluiten met de antichrist. Die meewerkt aan het herstellen van godsdienstige gebruiken. Ja, stel je voor, in het begin van die jaarweek. En dan met behulp en medewerking van de antichrist dus, zeg maar, tot een dergelijke bouw komt. Totdat hij zijn ware gezicht laat zien. Ja, de voorhof aan de heidenen. Kijk, er moet natuurlijk wel een tempel zijn. Ja, u bent al een beetje deskundig, u heeft zich al wat ingelezen. Dus als ik zo af en toe denkelijk zo'n raadseltje naar binnen gooi, dan weet u natuurlijk onmiddellijk van, daar moet wel een tempel zijn. Want er wordt gezegd dat de antichrist zich daarin zal zetten, als de gruwel der verwoesting in de tempel staat. Dus dan moet er een tempel zijn, hoe dan ook. Ja, maar goed. Hij wordt dus gemeten. Hij zal zich vervolgens, dus de antichrist zal zich in die tempel zetten, 42 maanden. En Matteüs 24 schrijft daar ook over in vers 15, ja, ik noemde dat net al, de gruwel der verwoesting. Als u de gruwel der verwoesting in de tempel ziet staan, weet dan, ja. Ja, dan ben je in het laatste stukje 3,5 jaar. Oftewel, hij heeft nog 42 maanden. En dan is het over. Ja. Nou, vervolgens zien we de twee getuigen opkomen. Twee getuigen. Op Gods tijd verschijnen dus naast de 144.000, die een hele duidelijke evangelisatietaak hebben, in deze periode van de grote verdrukking, zien we dus ook die twee getuigen opkomen. En we lezen van hen dat ze buitengewone macht hebben om het beest en de zijnen de voet dus flink vast te zetten. Dus, zoals gezegd, deze gebeurtenis, dat moet u goed in de gaten houden. We hebben dat parapluutje gemaakt, we hebben dat schemaatje gemaakt. En we moeten er dus rekening mee houden dat de gebeurtenissen die hier dus beschreven worden, die vallen dus samen met het optreden van het beest. Ja, dus tijdens die 42 maanden, ja, dus tijdens de grote verdrukking vindt de evangelisatiearbeid plaats, maar vindt dus ook het getuigenis, het werk van deze twee getuigen plaats. Dus bepaald niet onder florissante omstandigheden, zou je kunnen zeggen. Wie zijn die twee getuigen eigenlijk? Nou, dat weet u wel. Maar u denkt ook van, ik ben nog wat voorzichtig. Je weet maar nooit. Stel je voor dat ik het verkeerde antwoord geef, dan val ik door de mand. Ja, nou ja. Eén van de getuigen is Elia. Ja? Eén van de getuigen is Elia. Malachi 4 vers 5 spreekt ook over de terugkeer van Elia. En de Heer Jezus, die zegt daarvan dat die terugkomst vervuld is geworden in Johannes de Doper. Ja, u kunt dat dus lezen in Matteüs. De grote verwarring daar, wie ben je, enzovoort, enzovoort. En dan zegt Johannes desgevraagd, nee, ik ben Elia niet. ik ben Elia niet. Hij is het type van Elia. Daarom zegt de Heer Jezus dus dat die komst van Elia in Johannes is vervuld. Alleen, daar hoort een stukje toelichting bij. En dat is dit. Johannes is dus niet Elia, maar dus de voorvervulling. Ja? Ik weet niet of dat een echt goed Nederlands woord is. Hè? Vervulling van de belofte, een voorvervulling van Elia. Je zou kunnen zeggen, Johannes, die staat bij de eerste komst van Jezus en Elia bij de tweede. Als die komt als koning, dan is Elia daar in beeld. En als tweede, de naam wordt niet genoemd. En dat is ook, soms is dat ook wel eens leuk, want dan kun je daar eens je eigen gedachten op loslaten. Hè? Toch? Ja. Nou, in ieder geval, bij de tweede wordt gedacht aan Mozes. Ja, er wordt gedacht aan Mozes. En waarom wordt daar nu aan gedacht? Eigenlijk om een tweetal redenen. Misschien zijn er nog wel meer, maar ik noem er maar even twee. Volgens mij was hij samen met Elia op de berg van de verheerlijking, om met de Heer Jezus te praten over, ja waarover? Over de toekomst? Zou maar zo kunnen. Ja? Om met elkaar te praten over, om als het ware, zeg maar, de plannen voor dat eindscenario met elkaar te bespreken. Vandaar dus, dat ik denk dus dat de tweede daar Mozes is. Bovendien, als je dus kijkt naar de zeg maar de verschillende oordelen die daar plaatsvinden en de wonderen die daar gebeuren, dan komt dat heel erg overeen met Mozes in zijn Egyptische tijd. Ja? Ja. Dus vandaar. Dus Elia en Mozes. De twee getuigen. Deze twee getuigen, die worden dus tijdens die 42 maanden ingezet. Er staat ook nog bij dat ze olijfbomen zijn. Dat is een teken dat ze vol zijn van de Heilige Geest. En ze worden ook kandelaren genoemd. Met andere woorden, ze geven ook licht af. Het licht van het evangelie wordt in deze buitengewoon donkere tijd, zeg maar, weergegeven. En ze hebben Gods bijzondere bescherming. Ja. Nou, er komt vuur uit hun mond. Ze hebben macht over het water om dat in bloed te veranderen. Om de wereld te slaan met plagen enzovoort. Ik zei het al, een beetje, doet Egyptisch aan, kortom. Die bijzondere bescherming die ze hebben, blijkt hieruit. Dat is dat ze onsterfelijk zijn. Ja, ze zijn onsterfelijk. Ze zijn dus onaantastbaar. Dat wil zeggen, totdat ze hun werk verricht hebben. Als ze hun opdracht hebben uitgevoerd, zoals God dat wil, als hun getuigende arbeid is voltooid, dan komt het beest en worden ze gedood. Dat is wat er staat. Ze worden gedood. Ja, in hoofdstuk 11 vers 7 staat het: de vijand die hen overwinnen en doden zal, is het beest dat uit de afgrond opkomt, de Satan. Ja. En dan liggen ze dood in de stad. Ja, dood in de stad. Welke stad? Ja, Jeruzalem, hè? Ja, Jeruzalem. Kijk, Israël heeft een soort van monsterverbond met de antichrist. Ja. We gaan straks ook nog naar dat verbond kijken en naar die personen die daarin optreden. En als ik dan zeg van dat dat onder andere een religieus verbond is, dan verbaast u zich daar misschien op dit moment over. Maar als we dus een paar hoofdstukken verder zijn, dan zult u knikken en zeggen van: ik snap het. Ik snap het. Een religieus verbond. Ja. Alleen, God trapt daar niet in. Ja. God weet dus dat dat hele religieuze gedoe wat daar plaatsvindt, absoluut helemaal niks voorstelt. Nou, in het verleden is Israël ook wel eens ongehoorzaam geweest. En dan vergeleek de Heer het volk ook wel eens met Sodom. Dan zei hij tegen zijn eigen volk dat het zoondom was. Ja? Nou, dat het hier om Jeruzalem gaat, blijkt ook al wel uit de aanduiding, de stad waar de Heere gekruisigd is. Ja? Ja. En dan horen we dat hun lichamen op de openbare weg worden geworpen. Dus geen nette begrafenis. Ze worden gewoon als een, je zou kunnen zeggen, als een dode hond aan de kant van de weg gegooid. Ja? Voor iedereen zichtbaar. Voor iedereen goed zichtbaar, want dat is wel wat ze willen. Want het zijn uiteindelijk niet zomaar lijken. Het zijn hele bijzondere lijken. Vandaar. Ja? Hun dood is een oorzaak van grote vreugde. Grote vreugde in de hele antichristelijke wereld, zo lezen we. En waarom zijn ze daar nou zo blij om? Omdat ze, wat er met deze twee is gebeurd, dat beschouwen ze als een overwinning over God. Een overwinning over God. Want iedereen kan nu zien, met eigen ogen, iedereen kan nu met eigen ogen zien, deze machtigen, die toch niet te overwinnen waren, daar liggen ze. Daar liggen ze. Ja. Jeruzalem dat de profeten doodt. Ja, moet je dan even aan denken aan dit. Jeruzalem dat de profeten doodt. Ja? Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Nee, waar liggen ze? Alleen, de overwinning waar ze zich zeg maar zo blij over maken, blijkt een schijnoverwinning te zijn. Want deze twee komen tot leven. Ja, ze staan weer op. En de vijand die zien dat. Ja, deze opstanding is het teken van de Heer. Het is het teken van de opgestaande Heer. En de kracht waardoor zij opstaan is door Gods geest. Ja. En wanneer staan ze dan op? Na 3,5 dag. Ja. Ja. Mooi, hè? Toch ook een vingerwijzing naar de opwekking van de Heer Jezus Christus, die de opstanding en het leven is. Nou, de uitwerking van dit alles, die zorgt ervoor dat men in grote angst geraakt, zo lezen we. Grote angst, ja? Want de hemelvaart van, want dat is dan het vervolg, de hemelvaart van de getuigen, en alle gevolgen daarvan, we kunnen dat lezen in vers 12 van dit hoofdstuk 11, wordt ook door de vijand gezien. De vijanden zien deze hemelvaart. En dat brengt, bedoel, naast de vrees die er al was, de angst die er al was, brengt dat een geweldige schok teweeg in die antichristelijke wereld. En we lezen dat ook een tiende deel van de stad valt. Een tiende deel van de stad valt. Ja. En dan zijn we bij hoofdstuk 11 vers 14. En dan weet u. Einde van dit podium. We zijn aan het einde van de tweede podiumwisseling. Johannes neemt de draad van de bazuinen weer op. Ja. En dan staat er iets bij, ik weet niet, misschien werd uw nieuwsgierigheid geprikkeld toen u dat las. En dat u eens op onderzoek bent uitgegaan, ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Er staat dus, het tweede wee is voorbij. Een derde komt eraan. Het tweede wee is voorbij. Het derde komt eraan. Wanneer was nou het eerste? Is dat een leuke vraag of niet? Ja, nou moet u gewoon kijken in hoofdstuk 8 vers 13. Want daar staan de drie engelen die voor de weeën zorgen. En dan zie je dus dat in hoofdstuk 9 vers 12. Daar zien we de eerste wee. Hoofdstuk 9 vers 12. Ja? En dan hier bij 11 vers 14. Tweede wee. En er komt er nog één dus. He, we hebben dus ook net aan het begin gezegd van, we gaan naar dat eindschot toe. He? Dus er zijn nu twee weeën voorbij, zoals de Bijbel dat noemt. En de derde komt eraan. Ja? En dan is het afgelopen met Satan en zijn trawanten. De derde komt eraan. Ja, nou daar gaan we naartoe he, met de behandeling. Goed, Gods oordelen hebben de laatste fase bereikt. He? Dus de zevende bazuin vormt de inleiding tot derde wee. En daarbinnen zijn dus de zeven plagen van de inhoud dus van die zeven schalen van gramschap. Wat dat derde wee uitwerkt, dat zien we pas in hoofdstuk 16. Dus als we flink doorwerken, dan komen we daar nog aan. Ja? Ja. Goed, de plagen waarvan hier sprake is, gelden de aanbidders van het beest, die de opstanding en de hemelvaart hebben gezien van de twee getuigen, maar zich niet hebben bekeerd en desondanks volgelingen van het beest zijn gebleven. Zoals gezegd, het zevende luidt naar het einde toe. Vormt de aanzet tot het einde. En ik zou eigenlijk willen zeggen dit. Als die zevende bazuin, als het geluid van de zevende bazuin is weggestorven, dan vestigt de Heer zijn koninkrijk. Als dat geluid is weggestorven, dan vestigt de Heer zijn koninkrijk. Maar, wat we nu zien, en daar vraag ik u bijzonder aandacht voor, sowieso voor het hele openbaring, maar, want bij die zevende bazuin, zien we nu eerst, voordat de plagen beginnen, worden we eerst geconfronteerd met een vooruitblik op het einde. Een vooruitblik op het einde. In de versen 15 tot en met 19, ja, u heeft de Bijbel voor u liggen, hè, dus u kunt het ook zien. De versen 15 en 19 vormen een samenvatting, zou je kunnen zeggen, van alles wat er nog gaat komen. Ja, een samenvatting. Dat wil dus zeggen dat het niet diep inhoudelijk ingaat op alles wat nog komen gaat en nog komen moet, voordat dat einde is bereikt. Dat komt straks. Even een vooruitblik. Ja? In die momenten heb ik wel eens gedacht van, alsof God dacht van, die Johannes, hè. Man, wat moet die Johannes wat zien? Wat moet deze man wat verwerken? En om nou te voorkomen dat hij het gevoel krijgt dat hij steeds dieper in een put wegzakt, last God als het ware even van die troostmomenten in. En dan zegt hij tegen Johannes van, het is heel erg wat je ziet, maar hier gaat het naartoe. Hier gaat het naartoe. Prachtig is dat. Ja? En als je zo die stukjes dan ook inderdaad ziet, dan krijgen ze ook weer een plaats in dat hele programma van openbaring. En onder dat die boog van die parapluboog van de oordelen. Prachtig. Dat daar even tussen gemanoeuvreerd wordt. Ja? Dus een samenvatting, niet inhoudelijk. Maar goed, we horen daar dus van het koningschap van Christus over de staten en de natiën. Ja, dat komen we daar tegen. Geeft ook een schets van het verzet tegen dit koningschap. Ja? En laat vervolgens, daar komen we nog aan in hoofdstuk 12, komen we daar straks op terugzien, hoe dat verzet is ontstaan en wat er moet gebeuren om uiteindelijk dit koningschap van Jezus te vestigen. Nou, wat zien we in dit gedeelte? Stemmen in de hemel. Wat voor stemmen? Ze zijn blij. Ze zijn vrolijk. Ja? Ze juichen. Ja? Ze juichen. En je hoort ook dat ze vol dankbaarheid erkennen het recht, zeg maar, van onze God en zaligmaker om de wereld te besturen en te regeren. Dat zeggen ze, dat spreken ze uit. Ja? God heeft dat recht. En dat spreken ze uit, daar juichen ze over. Die erkenning, die spreken ze uit. Ja? Ja, de overwinning van Golgotha gaat onder de zevende bazuin zichtbaar worden. De overwinning van Golgotha gaat onder de zevende bazuin zichtbaar worden. Nou, men is daar zo van onder de indruk, zo vol van, dat ze staan op van hun zetels en ze vallen op hun aangezicht en ze aanbaden God, hè, zo staat het. Ze verheugen zich erover dat de heerschappij van God nooit zal eindigen. Ja? Hij zal heersen in alle eeuwigheid en alle vijanden zullen aan hem onderworpen zijn. Nou, natuurlijk waren de volken er boos over geworden. Ja, staat er ook een beetje bij. De volken zijn er boos over geworden. Hè, als een reactie op het werk van de Heer Jezus Christus. Hè, het verzet ook, zeg maar, op de aanspraak. Hè, die Christus daar doet. Maar de harten die verharden zich. En daarom richt Gods toorn zich nu tegen hen. Ja. En alle vijandschap en alle tegenstand gaat nu definitief vernietigd worden. Ja. Ja, wat we ook zien, dat is dat de tempel in de hemel geopend wordt. Ja, dat is ook mooi. De tempel in de hemel geopend, ja. Kijk, dat sluit ook een beetje aan bij het begin van dit hoofdstuk. Want daar ging het over de tempel op aarde. En hier dus in de hemel. En het zal duidelijk zijn dat er tussen die twee een hele duidelijke relatie is. Want door de dood van het lam is er hier op aarde iets met die tempel gebeurd. Wat is er hier op aarde met die tempel gebeurd? Het voorhangsel. Met andere woorden, Christus heeft dus de toegang tot God verworven. En als antwoord daarop gaat dus, zo zien we dat hier in het visioen, gaat de tempel in de hemel open. Ja? De tempel in de hemel is open. En we lezen daar ook dat de Heer daar troont op de ark. Ja? Als een type van het koningschap van God. En dat koningschap, dat gaat ook zichtbaar worden op aarde. En het betekent ook dat open zijn, dat God ook niet meer zal wonen in de verborgenheid van het heilige der heiligen, maar ook zonder verhulling zal wonen te midden van het volk. Ja? Dus die geopende hemel betekent ook, kijk, op aarde kon je nu binnenlopen en dan kon je in het heilige kijken. Maar God zie, nee. En hier zie je dus dat het opengaan van de hemel als reactie op wat op aarde is gebeurd, ook een signaal is dat God straks zijn woonplaats zal hebben op deze aarde. He, dat lezen we ook in Openbaringen 20, meen ik. In Openbaringen 20. Even kijken. Openbaringen 21. Openbaringen 21 en 22. Daar wordt gesproken van dat God zelf onder ons zal wonen. Ja. Weet je, het tonen van de ark. Het tonen van de ark is denk ik ook een geweldig teken voor Israël. Een geweldig teken voor Israël. Want het betekent in feite vernieuwing van het verbond. Vernieuwing van het verbond. Terugkeer. Herstel. Want waarom zou God anders zijn tempel en zijn woonplaats met alles wat daarbij hoort vestigen op aarde? Waarom? Waarom zou hij dat doen? Voor ons? Wij hebben niks met de tempel. En we hebben ook niks met de tempel gebruiken. Tempel is typisch Joods. Dus het zichtbaar worden hiervan. En zeg maar het vooruitzicht naar het zich feitelijk vestigen hiervan op aarde. Is natuurlijk een geweldig signaal naar Israël toe. Van het komt terug. We zijn het allemaal kwijtgeraakt. Maar het komt terug. Prachtig, prachtig beeld wat je hier krijgt. Ja? Een teken dus dat de tegenwoordigheid van God bij zijn oude verbondsvolk terugkeert. En dat zijn gunst er weer is. En dat ook de verzoening, zeg maar, van de Heer Jezus Christus ook aan hen geopenbaard zal worden. En ook beleefd zal worden. Ja, dat is een prachtig moment. Toekomst van Israël. We hebben al gezegd, in die korte samenvatting is sprake van verzet. Verzet tegen het uitspreken en het vestigen van dat koningschap. En daarbij heb ik ook gezegd van dat we ook zullen zien waaruit dat verzet bestaat en waar het uiteindelijk allemaal toe leidt. Nou, daarvoor moeten we naar hoofdstuk 12. Hoofdstuk 12. Ja, wat vinden we hier? De vrouw, de draak en het mannelijk kind, in de eerste 6 versen. De strijd tussen Michael en de draak in de hemel, in de versen 7 tot en met 12. En de strijd van de draak tegen de vrouw, in de versen 13 tot en met 18. Ja, en nou zou ik haast willen zeggen, hou je maar aan alle kanten vast. Hou je maar aan alle kanten vast. En dat zeg ik hierom. Niet omdat er dus iets bedreigends gebeurt. Maar omdat ik iets van uw hersenen ga vragen. Ja. Die van mij hebben er al zeer van gedaan. En dat zullen die van u denk ik ook worden. Ik zal uitleggen waar het om gaat. We hebben hier te doen met een hemels visioen. En alles wat we lezen, althans voor het grootste gedeelte, speelt zich af in de hemel. Dus wij moeten nu ons gaan voorstellen hoe iets gaat in de hemel. Ja? Ga er maar aan staan. Dus met andere woorden, de gebeurtenissen die hier beschreven worden, hebben wat we dan noemen een boventijds karakter. Daar komen wij met onze aardse vingertjes helemaal niet aan. Een boventijds karakter. En dat moeten we bij de uitleg van met name deze twee hoofdstukken heel goed in de gaten houden. Ik zei al, onze hersenen zullen kraken. Maar dat is niet erg. Want als we de gebeurtenissen hier lezen, zouden plaatsen in het tijdelijke van onze tijd, dan wordt het nog veel en veel erger. Dan raken we verstrikt, komen we er niet meer uit, geraken we in een doolhof, waar we uiteindelijk, zeg maar, de uitgang niet meer van vinden. Dus we zullen ons hoe dan ook moeten inspannen om op hemelsniveau te denken. Nou ja, we zijn hemelburgers, dus allemaal vast een beetje oefenen, toch? Een beetje oefenen in hemels denken. Ja, hemels denken, prachtig hè? Ja, goed. Dus de onderwerpen waar het hier over gaat, staan dus in het eeuwige van God. En wat we hier zien en horen, en nou komt het, is er altijd al geweest en zal er ook altijd zijn. Wilt u al even pauze nu of niet? Dus alles wat we hier horen en zien, is er altijd al geweest. Dat is nou eenmaal het eeuwige. Alles is al geweest. En alles zal er ook zijn. Ja? Want in de eeuwige God is geen begin en geen eind. Dus, zo moet je dus ook de gebeurtenissen die we hier tegenkomen zien. Kortom, we kijken in dit gedeelte terug op hemelsniveau in de geschiedenis. En we kijken ook op hemelsniveau naar voren, naar de toekomst. Hou vast, ja? Hou vast. De vrouw. We moeten bij de vrouw onderscheid maken tussen Israël als vrouw, die het kind baart, en Israël als volk. Dus twee keer. Israël als vrouw en Israël als volk. Ja? Heeft u het? Mooi. Nou, de benaming vrouw voor Israël is niet vreemd, want op tal van plaatsen in de schrift komen we Israël als de vrouw van God tegen. Dus dat verbaast ons niks, dat vrouw zijn. Hè? Nee. Alleen, als u dan gaat lezen in dit gedeelte van hoe die vrouw eruit ziet, waar ze mee bekleed is, enzovoort, enzovoort, dan denk ik van, om het dan maar even in wereldse termen te zeggen, is een prachtige vrouw dit. Dit is een prachtige vrouw. Ja. Zo wordt ze dus gezien. In de eeuwigheid van God. Gezien als een prachtige vrouw. En waardoor is ze nou zo prachtig? Het antwoord zo simpel als ik weet niet hoe hoor. Zo simpel als ik weet niet hoe. Omdat ze verbonden is met God. Ze is verbonden met God. De heerlijkheid van God straalt op haar af. Dat is waar het om gaat. Daarom is ze zo mooi. Als we haar straks op aarde zien, en ze is dus in ongehoorzaamheid, en ze loopt bij de man weg, dan is ze niet meer mooi. Dan is ze niet meer mooi. Dan is ze uitgesproken lelijk. En daar helpen alle schoonheidsmiddelen niet aan. Dus uitgesproken lelijk. Maar hier, in dat eeuwige, in dat tijdloze van God, kijkt God als het ware naar Israël als een vrouw. En laat Johannes dan opschrijven van hoe die vrouw eruit ziet. Ziet er prachtig uit. Nou, hou dat vast. Ja? We gaan niet op alle inhoudelijke attributen in die hier staan, want dat zou veel te ver voeren, dat doen we niet. Maar hier hebben we dus te maken met Israël als vrouw in de directe verbondenheid met God in een boventijdse situatie. Ja? Niks met de voeten op de grond. Niks. Dat komt later pas. Zoals gezegd. Ze is zwanger en zal een zoon baren. Hou even vast, dit is heilsgeschiedenis. Dit wordt uiteindelijk heilsgeschiedenis. Als dit wat hier staat zichtbaar wordt op aarde, dan weten we, dit is heilsgeschiedenis. Dat weten we nu nog niet. Wat is nog daar in de eeuwigheid bij God die zijn plannen heeft gemaakt en zijn plannen uitvoert. Ze is zwanger en zal een zoon baren. Ja, die Johannes, hè. Die Johannes, die wordt teruggeplaatst in de tijd, tot ver en ver voor de geboorte van Jezus. Dat is wat er gebeurt. Tot ver en ver voor de geboorte van Jezus. Ik geef nu ook alvast aan, want daar komen we straks toch tegenaan, in Jezus als de Zoon vinden we ook al degenen die met hem verbonden zijn. Misschien heeft u zich afgevraagd waarom die typering mannelijke zoon daar staat. Wel simpelweg omdat we hem niet als zijn Jezus alleen zien als de persoon, de Messias die het heil brengt. Maar ook allen die bij hem horen. Maken deel uit van dat mannelijke zoon zijn. Hou dat dus vast. Ja? Dus als we het over de mannelijke zoon hebben, dan hebben we het niet alleen over Jezus alleen, in zijn enkele daad, maar hebben het ook over, bijvoorbeeld, wie zou er nog meer bij die mannelijke zoon horen? De gemeente, ja, precies. Ja. En wat te denken van de 144.000 verzegelden. Ja, dus hou dat even vast. Ja? Maar we kijken nu even, gewoon even naar het kind. Johannes wordt dus helemaal teruggeplaatst. Tot ver en ver voor de geboorte van Jezus. Hoe ver? Hoe ver wordt hij teruggeplaatst? Af en toe een kleine test tussendoor moet kunnen. Hoe ver wordt hij teruggeplaatst? Neem de Bijbel en vraag je af vanaf welk moment er gesproken wordt over dat Jezus geboren gaat worden. Wanneer? Waar? Genesis 3 vers 15. Ja, Genesis 3, de moederbelofte. De moederbelofte aan Eva. Ja, zo ver gaat dit terug. En dan roept u natuurlijk onmiddellijk, wacht even. Maar toen bestond Israël toch nog niet? Nee, maar u moet ook hemels denken. Israël is er altijd geweest. Alleen het werd voor ons pas zichtbaar bij de roeping van Abraham. Maar Israël is er altijd geweest. In de eeuwigheid van God is alles er al geweest. Dus ook Israël. En dus kun je ook zeggen, van dat waar het om de belofte gaat, in relatie tot Israël, vinden we dat dus al in de moederbelofte. Daar begint het. De moederbelofte. Ja, dus zoals gezegd, bij God bestond Israël al. Alleen die werd voor de wereld en voor ons pas zichtbaar in de roeping van Abraham. En vanaf dat begin, want daarom wordt het ook genoemd, vanaf dat begin, vanaf het begin van de moederbelofte, heeft Satan alles in het werk gesteld om die belofte ongedaan te maken. Ja, dat wil wel. Want wat wordt er van dat kind gezegd? Dat het hem de kop zal vermorselen. Daar zit je toch niet op te wachten. Zelfs al Satan niet waar. Dus in die moederbelofte vindt hij een signaal om in ieder geval ervoor te zorgen dat dit kind dus nooit geboren wordt. Hij heeft er dus alles en aan gedaan om die belofte ongedaan te maken. Onder andere in de vernietiging van het volk dat dit kind zou voortbrengen. Een oorlog die zich afspeelt in het tijdloze van de hemel. Want er is een oorlog aan de gang van je welste. Alleen we zien het niet. Die oorlog heeft zich afgespeeld en speelt zich af in het tijdloze van God. Die speelt zich af in de hemel. Vandaar ook net mijn opmerking. Pas op dat je deze dingen niet in de verkeerde tijd plaatst. Dat je die niet met de voeten op deze aarde plaatst, want dan ben je het spoor totaal kwijt. Dan kom je hier dus niet meer uit. Dus blijf nog even hoog. Ja? Johannes moest al terug, maar wij blijven nog even hoog. Ja? Ja, heel even hoog. Nou, goed. De directe aanleiding van de strijd in de hemel wordt later pas zichtbaar. Met name in dat koningschap, dat toegekende koningschap van de Messias. Want daar zit de aanleiding in. De aanleiding van de hemelse strijd heeft te maken met het koningschap van Jezus. Satan is tot op dat moment, tot aan dat moment, de vorst van deze wereld. Hij is de baas hier. Je zou kunnen zeggen, hij is de koning van deze wereld. En hij zit bepaald niet te wachten op deze koning. Dus vandaar de aanleiding voor deze strijd. Voor deze al heel erg lang durende strijd. We zien hier dus, dat moet nog op aarde zichtbaar worden. Wat we hier zien, dat moet nog zichtbaar worden. Enkele van deze strijd, deze worsteling in de hemel, zijn al zichtbaar geworden. Ja. Mooi onderwerp is dit, hè? Waarin is dit openbaar geworden op aarde? Dus delen van deze hemelse strijd, die nog steeds in gang is, zijn op aarde al zichtbaar geworden. Waar hebben we het over? Nou, dan roep je toch de roeping van Abraham. Daar hebben we het net over gehad, of niet? De roeping van Abraham. Toch? Ja. Het volk Israël wordt zichtbaar op aarde. Wie nog meer? Wat is er nog meer zichtbaar geworden? Als een onderdeel van die strijd. Nou, even eerder. Herodes die komt pas op gang als er wat anders is gebeurd. Nou, ja, misschien wel, maar ik denk meer aan Maria. Ja. He, ik bedoel, Abraham staat in relatie tot Israël, het volk wat al bestaat. Maar nu op aarde zichtbaar wordt, dus de weg door de wereld moet. De moederbelofte, ja, daar moet je een vrouw voor hebben. En dat is Maria. Als je het dan over strijd hebt en inzettingen van Satan om dat volk te vernietigen, maar op zijn minst ook om deze komende nieuwe vorst te vernietigen, dan wordt Herodes gemobiliseerd. Dus zo zie je dus dat die hemelse strijd, ja, die voor ons niet zichtbaar is en in het tijdloze afspeelt, af en toe even wat linkjes maakt naar onze wereld toe, zodat we in ieder geval ergens onderweg in de gaten hebben van, het is nog aan de gang. En we kunnen ook een beetje zien wat er gebeurt. Ja. Waar gaat die tijd hard heen? Nou, nog 5 minuten. Nou, goed. Goed. Daar komen dus de draak tegen. Want de wil tot vernietiging van de moeder, Israël en het kind, dat zien we vervolgens zichtbaar worden in het verschijnen van deze draak. Satan dus. Hij herkent uiteraard in deze vrouw zijn grote tegenstander. Hij weet, uit haar zal het zaad komen dat hem de kop zal vermorselen. En zoals gezegd, hij doet er alles aan om dat te verhinderen. En blijft dat ook doen zolang hij dat kan. En zo zie je dus dat naast de heilsgeschiedenis, de moederbelofte is in feite al heilsgeschiedenis, ja, zien we dus de opmars van de vijand. De volmaakte engel, Lucifer, die in zijn hoogmoed als God wilde zijn en daarmee zich ook als tegenstander opwerkt van het kind, want hij wil de troon. Hij wil de troon, zijn troon, boven die van God stellen en ook de plaats van God innemen. Er staat bij dat hij rood is, bloeddorstig karakter, 7 hoofden, getal van de volheid. En Satan regeert over de hele wereld. Ja, heerschappij over de rijken van de wereld. Paulus noemt hem in Efeze de overste van de macht der lucht. Ja, de overste van de macht der lucht. En Johannes noemt hem in zijn evangelie de overste van de wereld. Nou, die hoornen, en ik hoop dat we in het komende stuk, maar in ieder geval de volgende keer ook nog wat kunnen zeggen over die hoornen. Maar als u Daniël naast leest, en Daniël heeft een hele duidelijke relatie met Openbaring, dan zult u daar ook die hoornen tegenkomen. Ja? En daar wordt ook gesproken over het vierde beest in Daniël 7 vers 24, dat de hele aarde opvreet en vertreedt. Kortom, het is een lekkere knaap hoor, dat vierde beest. Welke het is, komen we nog op. Nou, hij sleept ook een derde deel van de sterren mee, staat er. Nou, dat wijst toch wel op enige kracht, hè. Ik bedoel, als je af en toe wel eens wat van die hoogmoedige christen hoort die dan zoiets hebben van ik treed Satan tegemoet en ik bestrijd hem met zijn eigen wapens. Dan denk ik van, nou, dan moet je toch eerst een derde van de sterren van de hemel afhalen. Hè? Dat zie ik je nog niet doen. Of is er iemand die de uitdaging wil aangaan? Nee. Hij stelt zich op, zo lezen we, om te verslinden, om het kind te verslinden als dat gebaard wordt. Ja? Dus vanaf het begin, zoals gezegd, heeft Satan zich ingespannen om de geboorte van dit kind te verhinderen. Te verhinderen dat deze belofte zou uitkomen. En zoals gezegd, we hebben een klein stukje van die aanval van Satan ook op het kind zichtbaar zien worden. Onder andere in de kindermoord van Herodes. En niet in de laatste plaats natuurlijk de gevangenneming en kruisiging. Ja? Ja. Is een inzet van Satan. Ja? Hij wordt wel op het verkeerde been gezet. Maar de bedoeling is juist, is duidelijk. Hè? Er moet een einde komen aan het leven van deze gedoodverfde nieuwe koning. Kortom. Als we dan weer naar dit beeld kijken, want dan zitten we weer even op hemels niveau. En op hemels niveau hebben we dus ook te maken met God die alles weet en God die alles ziet en God die alles in de hand heeft. En als we hier dan dus horen over de dreiging en het verslinden van en het doden van en al dat soort dingen meer, dan lezen we in dit visioen dus ook van dat feestje dus absoluut niet doorgaat. Wij kunnen de indruk krijgen dat het fout gaat. Wij kunnen de indruk krijgen dat het fout gaat. Daar zijn wij mensen voor. Ja? We zitten op een ander niveau. Maar als je even door God meegenomen wordt naar het hemelse niveau, dan lezen we daar wat men ook probeert, maar die vernietiging zal dus nooit en te nimmer plaatsvinden. Dat is een signaal wat je vanuit die hemelse heerlijkheid krijgt. God heeft de uitslag van het hele plan allang bepaald. Hij weet al wat de uitslag is, wij nog niet, we moeten er nog naartoe. Maar God weet het al. Dus alles wat Satan hier probeert, wat wij zien en wat er heel dreigend uitziet, er komt dus gewoon niets van terecht. En dan denk ik wel eens van, als je nou dat beeld vasthoudt, dat God dus zeg maar in zijn hemelse omgeving, in die eeuwigheid van zijn bestaan, zegt van, en niemand raakt jou met een vinger aan. Kortom, wat wil je nou meer? Ja, we kunnen soms beducht zijn en benauwd zijn voor de toekomst. En denk, komt dat allemaal wel goed? En dan krijg je op deze manier eigenlijk een signaal vanuit de hemel, weliswaar met betrekking tot deze gebeurtenis van, als God heeft gezegd dat het niet gebeurt, dat hij zijn beveiliging geeft en dat hij zijn bescherming geeft. Ik bedoel, dan kun je een derde van de sterren van de hemel afhalen. En misschien nog wel meer, twee derde. Of misschien zelfs nog wel meer dan dat. Maar je komt er dus niet aan. Je komt er niet aan. Er zijn nog één ding. Dat is een leuke opmerking om u even mee te geven naar de pauze. Dan kun je dat zometeen een beetje wegslikken. Er staat in dit gedeelte ook over wegvoering. Bent u dat tegengekomen in vers 5? Kind wordt plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. Ja. Nou, dan heeft u natuurlijk wel gedacht van, jongen, wat, welke wegvoering hebben we het hier eigenlijk over? Welke wegvoering hebben we het hier eigenlijk over? Ja. En over wie gaat dit dan? En wanneer is dat dan gebeurd? Nou, we moeten weer even boventijds, mensen. We moeten weer even boventijds. Ja. Van belang is, en ik heb dat net al gezegd, bij het kind, bij die mannelijke zoon, hebben we niet alleen aan Jezus als persoon te denken, maar ook aan de 144.000 verzegelden. En we hebben ook te denken aan zijn lichaam, de gemeente. Ja. En de wegvoering van Jezus, die vinden we tijdens zijn hemelvaart. Tijdens zijn hemelvaart. En bij de 144 verzegelden, 144.000 verzegelden, zijn er twee mogelijkheden. Het wordt niet helemaal duidelijk. Of ze zijn weggevoerd naar de hemel in de tussentijd, of ze zijn weggevoerd naar de woestijn. Op het hoogtepunt van de grote verdrukking. Want in hoofdstuk 14, we komen daar nog aan, daar staat dat ze meegekomen zijn met Jezus. Ze staan samen met Jezus op de Olijfberg, die 144.000. En dat, ja, dat brengt mij dan bij de vraag van, zijn ze nog met hem meegekomen vanuit de hemel? Zou kunnen, omdat ze daar naartoe weggevoerd zijn, onder de grote bedreiging, zeg maar, uiteindelijk dat laatste, met de kans dat ze allemaal vermoord worden. Of zaten ze al in de woestijn, onder de bescherming, onder de verzegeling? En komen ze dus op het moment dat Jezus op de Olijfberg komt, om de eindstrijd te voeren, voegen ze zich daarbij? Nou, u mag er rustig over nadenken. Ja? Hoe dat zal zijn. En dan de gemeente. De gemeente. Wanneer is de gemeente weggevoerd? In de opname. Ja, precies, in de opname. Nou, dan hebben we dat wegvoering hebben we dus nu ook duidelijk gekregen. Met een klein vraagtekentje van waar kwamen die 144.000 nou vandaan. Maar goed, dat overleven we denk ik wel. En daar komen we uiteindelijk ook achter. Toch? Even pauze. Oké, het is nu 5 over. Dus uiterlijk 10 voor half starten we weer door, hè? Goed, nou, u bent weer een beetje op adem gekomen. Ik ook. Nou, in ieder geval, al eerder gezegd en ik herhaal dat nog maar eens. Het gaat bij alle strijd, laat dat duidelijk zijn, altijd weer om Christus. Ja? Hij is de inzet van de strijd. Ja? En daarbij spelen natuurlijk ook Israël een rol, daarbij de gelovigen. Kortom, zij maken ook zeg maar deel uit van die problematiek, van die aanvallen van Satan, om uiteindelijk tot zeg maar einde van dat koningschap te geraken. Kijk, zo zie je dat bijvoorbeeld in de vernietiging van de vrouw, de vernietiging van Israël. Waarom? Zonder haar is er geen geboorte. Een hele simpele conclusie, maar zonder haar is er geen geboorte. En de vernietiging van de zoon, die is mislukt. En nu hebben we opnieuw te maken met wereldwijde pogingen. En ik ben bang, maar ik ben bang. Ik ben helemaal niet bang voor de Heer, regelt het wel. Maar dat, dat wij uiteindelijk ook aan dat hele proces gaan deelnemen. De vernietiging van Israël. De vernietiging van Israël is een actueel onderwerp, ook in onze tijd. Ja? En dat heeft alles te maken hiermee. Als dit volk er niet is, is er dus ook geen koningschap. Ja, zo simpel is het. Ja? En als dat koningschap er niet komt, dan kan hij dus ook geen uitvoer geven aan wat er hier staat. Het hoeden van de heidenen met een ijzeren roede. Zo staat het er. Ja? Nou, daar zitten ze natuurlijk niet op te wachten. Dus dat willen ze, daar willen ze wel vanaf. Nou, dan zien we de vlucht van de vrouw. En we lezen dat zij beschermd wordt gedurende 1260 dagen. Staat het er zo met 1260 dagen? Ja, hè? Ja. En ook hier hebben we dus te maken met een hemelsvisioen. Ja, nog steeds. Een hemelsvisioen. Maar waarvan we kunnen zeggen, dit wordt zichtbaar. Dit wordt zichtbaar op aarde in de periode dat Christus komt op de Olijfberg. Ja, dit wordt zichtbaar. En het, de bescherming die slaat dan op de bekeerlingen van Israël als gevolg van het werk van de verzegelden en de twee getuigen. Want dat was dus even de discussie over van of dat inderdaad dan zou gebeuren. Nou, Gods woord maakt heel erg duidelijk van dat deze groeperingen, twee groeperingen op zijn minst, heel ijverig zullen zijn in deze periode van de zegels, met name ook in de periode naar die periode van de grote verdrukking toe, heel ijverig zullen zijn in hun getuigende arbeid. En als gevolg daarvan komen velen tot geloof En die velen die tot geloof komen, die vinden we vervolgens terug. We hebben dat in hoofdstuk 7 hebben we dat gezien. Die grote scharen die niemand tellen kan. En als er gevraagd wordt waar komen ze vandaan, dan is het antwoord uit de grote verdrukking. Daar zijn ze tot geloof gekomen en daar zijn ze ook vanwege hun geloof omgebracht. Ja, dan de strijd in de hemel tussen Satan en Michael. Hoofdstuk 12, vers 13 verplaatst het beeld naar de aarde, zo zullen we gaan ontdekken. He, als de strijd met de vrouw en het verslinden van het kind is mislukt, dan zien we dat het tweede deel van de strijd hier op aarde plaatsvindt tijdens de grote verdrukking en antichristelijke overheersing. Ja? En vooraf zien we dat hij door Michael verslagen wordt. Ja? Dus hij heeft bakzeil moeten halen bij de vrouw en bij het kind. En vervolgens wordt hij ook nog eens een keer de hemel uitgeslingerd. Ja? Want hij krijgt dus op zijn, om het in goed Nederlands te zeggen, maar ik zeg het niet, want dat staat natuurlijk onmiddellijk weer op die website en dan hoort iedereen weer wat voor lelijke woorden ik zelfs in deze cursus gebruik. Dus dat doet mij, ik hoor u hardop denken, dus u weet waar het over gaat. Dat heeft hij daar dus inderdaad gehad met alle gevolgen daarvan. De vrouw is inmiddels op aarde. De draak is nog in de hemel. En hij geraakt in strijd dus met Michael, de machtige aartsengel. Weet u, de Heer Jezus, die heeft al in Lucas 10 vers 18 geprofiteerd van het uit de hemel vallen van deze engel. Ja? Nou, dat krijgen we nu gewoon even mee. Even vanuit die hemelse heerlijkheid, vanuit die hemelse eeuwigheid, wordt ons bericht dat daar strijd heeft plaatsgevonden en dat het gevolg van die strijd is, dus dat hij dus ook daar de verliezer is en hemel uitgestoten wordt. Hij mag daar niet meer komen. De definitieve heerschappij, dat moet ook gezegd worden, de definitieve heerschappij van Christus en zijn heiligen begint in de hemel, hoor, lieve mensen. Daar begint het. Ja? En die strijd verplaatst zich, die overwinningsstrijd verplaatst zich vervolgens naar de aarde. Maar in de hemel is die overwinningsstrijd al begonnen. Ja? Goed. Goed, we gaan even kijken. Satan is terug op aarde. En doet daar weer allerlei pogingen. Pogingen die mislukken. En dat brengt hem er uiteindelijk toe. Ja, in het, zeg maar, in de ontwikkeling van het slotoffensief, waar we het dan over hebben. Tot het oproepen van de twee beesten. De twee beesten. De antichrist en de valse profeet. Ja? Ja. Als laatste dus in die hopeloze strijd die hij strijdt. Hij probeert in zijn val zoveel mogelijk slachtoffers mee te nemen. Dat is wat hij doet. Ja? En er staat ook nog eens een keer bij dat hij wel op moet schieten ook. Want hij heeft niet veel tijd meer. Heeft u het gelezen? In vers 12. Hij heeft niet veel tijd meer. Hoeveel tijd heeft hij daar nog? Huh? Ja. 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 Hè? Weinig. Ja. Nou, laten we in ieder geval zeggen dan, ik bedoel, dan houden we het veilig. Hij heeft dus die laatste jaarweek de tijd. En dat spitst zich uiteindelijk toe in die laatste 3,5 jaar. Maar dat is de tijd die hij nog heeft. Nou, dat is niet veel. Dus, dat is niet veel. Goed, hij ziet dus vervolgens dat hij op aarde geworpen is. Hè? In vers 13 staat dat. Alsof het een verrassing voor hem is. Een onaangename verrassing, denk ik. Heeft hij er niet in voorzien, denk ik. Hij is niet ingeslaagd om het kind te vernietigen. En is ook nog eens in de hemel verslagen. Nou, richt hij dus al zijn woede op de vrouw die op aarde is. De vrouw die dat mannelijke kind heeft gebaard, zo staat er. Natuurlijk gaat het om dezelfde vrouw als bij de aanvang van dit hoofdstuk, het volk Israël. Want dat hoort ook tot dat mannelijke kind, het volk. Ja? Het volk is op aarde. En er staat dus bij dat de vrouw zal ontkomen. Ja? Op vleugels van een arend, hè? Wordt er gezegd, ja? als werk van God. Maar waarom vervolgt de draak die vrouw nog als het kind al gebaard is? Waarom? Nou, eigenlijk hebben we net voor de pauze het antwoord al gegeven. Omdat het overblijfsel, je zou kunnen zeggen de mannelijke zoon, Gods heilsinstrument op aarde zal zijn. Ja. Satan weet dus als Israël behouden blijft, alles vervuld wordt wat God heeft beloofd. Zoals gezegd, zonder Israël is er geen Messiaans rijk, geen vrede en geen gerechtigheid. En daarom zal hij dus alles doen om dit mannelijk zaad, om het maar eens zo te zeggen, om dat te vernietigen. Maar, ze kan vluchten. Ze kan vluchten naar de woestijn. En wordt daar verzorgd en gevoerd. En gevoed moet ik zeggen, gevoerd, dat klinkt nou ook weer zo. Het gebeurt in ieder geval in die periode van die 42 maanden. Hè? In dezelfde periode dat de twee getuigen optreden. De tijd dat het evangelie wordt verkondigd aan Joden en heidenen. En daar staat zo mooi bij dat ze buiten het gezicht van de slang is. Ja? Hij kan haar dus niet vinden. Hij kan er dus niet bij komen, buiten het gezicht. Ze is ongrijpbaar geworden. En we zien dit gebeuren voorafgaande aan de periode dat Christus komt op de Olijfberg. De vrouw is veilig, zoals haar zoon veilig is. En de 144.000 genieten bescherming, zijn verzegeld. Ook daar blijft hij vanaf, kortom. En dan zien we, vervolgens, dan lopen we nog langs wat vernietigingsactiviteiten, van de waterstroom en dat soort dingen, maar die schenk ik u, die mag u dus fijn zelf lezen. Dat hij zich ook tegen het overige van het zaad richt nu. Want er zijn er nog altijd. Er zijn er nog altijd. Ja, de wereld is nog vol van. Allen die zeg maar tot dat volk van de belofte behoren, die zijn allemaal nog niet terug. Ja? En dan richt hij zich dus, zo staat hier in vers 17, tot de overigen van de zaad, van het zaad. Ja? Nou, als de vrouw Israël is, dan zijn dit ook Israëlieten. Dat zal duidelijk zijn. En opvallend is dat daarbij ook gesproken wordt om het getuigenis, zeg maar dat ze vervolgd worden om het getuigenis en het woord van God. Met andere woorden, we hebben hier dus te maken met mensen als er al verzegeling is, als er al beveiliging is in de woestijn, hebben te maken met mensen die dan op dat moment ook nog tot geloof komen. Om het woord en het getuigenis. Zo staat hier. Ja? Dat staat, wijst dus in de richting van mensen uit Israël. Die niet gevlucht zijn. Of die dat niet gekund hebben. En ook Matteüs 24 vers 16 spreekt daarover. Een tekst die ik de vorige keer al meegegeven heb. Van kijk daarna. En dus nu aangepakt worden als, zeg maar, als restanten van dit verderfelijke volk. Ja? Als restanten van door Satan en zijn twee helpers. Kortom, er zullen nog heel veel Joden zijn als de antichrist en de valse profeet hun onderdrukking uitoefenen. Zo wordt ons door de profetieën verteld. En dan vinden we de draak op de kustlijn van de zee. Hij roept om hulp, zou je kunnen zeggen. Zee is het type van de wereldbevolking. Om hulp te krijgen in de strijd tegen de overigen van het zaad en anderen die tot geloof komen. En in hoofdstuk 13 komen we dus twee van die handlangers van hem tegen. Hoofdstuk 13 toont ons het beeld van het beest uit de zee. Dit is de witte ruiter van hoofdstuk 6. Ja? Die was daar niet zichtbaar. Wel in zijn invloed. Maar niet als persoon zichtbaar. Hier wordt hij als persoon zichtbaar. We hebben hier te maken met een mens van vlees en bloed. Ja? Het is wel een hele slechte. Maar het gaat hier dus om een mens. En als je dan kijkt, zo zie je, vertoont hij heel veel gelijkenis met de draak. Ja. De Heer Jezus heeft gezegd, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Als je naar de antichrist kijkt, heb je Satan gezien. Want u weet het natuurlijk, het gaat hier uiteindelijk om een imitatie. Satan wil de goddelijke drie-eenheid imiteren. Ja? En hier hebben we dus de draak, Vader is er al. En de Zoon verschijnt dus nu op het wereldtoneel. De Zoon, de antichrist. Nou, hij ziet er inderdaad uit als. Hij heeft ook hoofd en 10 hoornen. Diademen heeft hij. Er staan ook godslasterlijke namen op. Dat hoort daar ook helemaal bij, hè? Godslasterlijke namen horen inderdaad op die kop te staan, toch? Ja. Het beest verenigt zich, de kenmerken van de afzonderlijke 4 wereldrijken, zoals je die bij Daniel 7 tegenkomt. En het schema wat dus net uitgereikt is en wat voor u gekopieerd wordt, daarin kunt u het een en ander terugvinden. Daar worden die wereldrijken naast elkaar gezet. Maar dit beest, deze antichrist, moet je voorstellen, verenigt in zich de kenmerken van die 4 afzonderlijke wereldrijken van Daniel 7. Ja? En als je dan kijkt naar de dieren die daarmee corresponderen, dan zie je de panter, voeten van het beer, mond van de leeuw, kortom. En de draak geeft kracht aan het beest, zo staat er, en geeft hem een troon. Alleen is iets heel opmerkelijks nu. Heel iets opmerkelijks in die beschrijving. Eén van die 7 koppen is gewond, staat er. Dodelijk gewond. Ja, dodelijk gewond. En dan staat erbij, en we komen daar in de hoofdstukken 17 en 18 nog even op terug. Dat moeten we ook wel, want anders dan raken we dus in de war met de getallen die er langskomen. Ja, we moeten dus weten van welke is dit. Welke is dit precies in dit aantal? Nou, in ieder geval waar het om gaat is, die wond geneest tot stomme verwondering van de hele wereld. Want niemand had erop gerekend dat hij zou genezen. En dat hij dus weer, zeg maar, tot leven zou komen. En dat wat daar gebeurt, heeft zo'n impact op de mens. Want dit is natuurlijk het beeld van de opstanding. Hij is dood en hij staat op. En je ziet dan ook van dat men achter hem aangaat. Men aanbidt hem. Ja? En hij spreekt godslasterlijke dingen. Hè? Die 42 maanden lang. En hij lastert uiteindelijk God ook in de tempel. Nou, dodelijke wond. Waar het hier precies om gaat, dat weten we niet. Maar belangrijk is dat we weten dat die wond zich dus herstelt. En daar legt de Bijbel ook het accent. Dus niet meer van hoe is die nou verwond geraakt. Ik bedoel, daar zouden we hele interessante studies over kunnen gaan houden. Maar dat doen we dus niet. We volgen de schrift. En die wijdt, zeg maar, aandacht aan het feit dat hij herstelt. Ja? Met alle gevolgen daarvan. Hij wordt dus het grote idool. Dat kun je ook in hoofdstuk 13 lezen. Ja, ze zullen hem aanbidden. En zullen roepen, wie is aan het beest gelijk? Wie kan tegen hem strijden? In vers 8 staat, ze zullen hem allemaal aanbidden. Met uitzondering van hem die geschreven staan in het boek des levens. En hij zal de mensheid mobiliseren in de strijd tegen God. Nou, we hebben het al over dat samengesteld uit die vier beesten. Ik laat dat nu even staan, want we hebben toch de tijd nog wel wat nodig. Ik zou zeggen van, kijkt u goed naar dat schema en denk eens even na over van dat deze, dit beest van hoofdstuk 13, samengesteld is uit de vier wereldrijken, maar ook uit de vier beesten die je bij Daniël tegenkomt. Hè? We hebben het over de Babel, Medo-Persen, Grieks, Macedonisch, Romeins, kortom, daar gaat het dan in feite om. En die zijn allemaal verenigd, niet als volk, maar in zijn karakter. Nou, dan heb je een slechterik te pakken, hè? Dan heb je toch een slechterik te pakken. Als je al die ellende die in die vier wereldrijken zit, zeg maar samenbundelt, en je kwakt dat dus in één lijf, nou, dan heb je een slechterik te pakken. Toch? Dat mag je toch wel zeggen. Nou, hij vertegenwoordigt dus een wereldmacht. En in het schema wordt dat nog eens duidelijk gemaakt. En wat ik hier ook wel van belang vind is, als wij het over de eindtijd hebben, en over de vernietiging van, dan praten we meestal over die tien statenbond, hè, het Romeinse Rijk, hè, het herstelde Romeinse Rijk. Nou, daar is niks mis mee, dat wil zeggen, dat is ook zo, maar dan gaan we voorbij aan al die wereldrijken die eraan vooraf gingen, alsof die dus niet meer meedoen. Nou, we zien dus al dus dat ze verenigd worden in deze ene figuur, die straks de grote leider zal zijn. Ja? En dan heb ik ook een antwoord op de vraag van hoe het, als we aan het eind maar één wereldrijk hebben, alleen maar die Romeinen, hoe is het dan mogelijk dat die steen dat hele beeld ondersteboven haalt? U kent het verhaal toch? Die steen die losraakt en het hele beeld ondersteboven haalt. Met andere woorden, mensen, in het eindslot is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, zijn die vier wereldrijken weer op het wereldtoneel in hun allerlaatste poging om alsnog te vernietigen wat ze al zo lang willen vernietigen. Ja? Dus dat is even waar het mij om ging. En dat wilde ik toch wel even met u delen. Ja. Dan komen we bij de derde en laatste podiumwisseling. En dan zitten we in de hoofdstukken 14 en 15. In de hoofdstukken 14 en 15 vindt u allerlei visioenen zonder tijdsvolgorde. Dus probeer daar niet een spoorboekje aan te hangen. Dat moet je niet doen. Dat is onbegonnen werk, dat lukt toch niet. Ik wil wel met u nadenken over van waar we het ongeveer moeten plaatsen. Onder die paraplu van die zegels. Want daar zitten we nog steeds onder. Ja? Goed. In dat eerste stukje van hoofdstuk 14, dat moet je dus plaatsen helemaal na de oordelen. Want na de aangrijpende beelden, zeg maar, van al die oordelen en die strijd, zeg maar, ook hier in de wereld van Satan en zijn volgelingen, het zou de indruk kunnen wekken van de hele wereld gaat eraan. Hier blijft niemand nog overeind. En zoals ik net al eerder zie, dan laat God aan Johannes een bemoedigend gezicht zien. Opnieuw wordt hij bemoedigd. Jongen, het is heftig. Meer dan wat hier gebeurt. Maar, en dan toont God aan Johannes de uitkomst van de geschiedenis. In dat korte intermezzo wat je nu tegenkomt, waarin zichtbaar wordt dat de laatste verschrikkingen worden weggevaagd als een voorbode van de goddelijke orde die komt. Vandaar ook het beeld van de berg Sion. Want de berg Sion is het teken van vestiging van het koningschap. De strijd is voorbij. Dus vandaar dat ik tegen u zeg, als u aantekeningen maakt voor uzelf, dat stukje 14, 1 tot en met 5, moet u sowieso plaatsen na de oordelen. Christus op de berg Sion is een beeld van overwinning. Het einde van de beestmachten wordt dus zichtbaar in dit glorieuze gezicht. De 144.000 zijn er ook. En er worden nieuwe gezangen gezongen voor de troon van God. En tegenover de Satan en zijn volgelingen met het merkteken staan de volgelingen van het Lam. Met het merkteken van God op hun hoofd. Lees het maar. Het staat er. Het staat, ze zijn maagdelijk. Dat wil zeggen ongerept, rein. Ja? En ik moet denken aan de uitspraak van Paulus als hij zegt van, ik wil u als een reine maagd voor God stellen. Dan heeft hij tegen de gemeente. Ja? Rein, rein, onberispelijk, in Christus, zonder vlek en zonder rimpel. Zo mag je wel zeggen. Dat staat hier. Ze staan tegenover die vijandelijke kracht. En die heeft niets meer in te brengen. De overwinning is een feit. We horen stemmen en zietengeluiden, stem van vele wateren, grote donderslagen, indrukwekkend, enzovoort, enzovoort. Vanaf hoofdstuk 14, de versen 6 tot en met 13, nadat de uitkomst van de geschiedenis is getoond, zijn we weer even terug onder de paraplu. Want er volgen nu een serie van 3 engelen die oordelen aankondigen. Opmerkelijk is dat als inleiding op de aankondiging van die oordelen er een oproep is tot bekering. Dat moet u wel even in de gaten hebben. Een oproep tot bekering. Mensen, nog aan toe, we zitten echt helemaal in het eind van de strijd. En dan nog is daar een oproep tot bekering. Er is een engel die het evangelie, die de goede tijding brengt. Ja. Geloof, dat moet er wel even bij gezegd worden, want anders zou daar ook weer verwarring over staan. De gemeentetijd is voorbij. De gemeente is al opgenomen. Dit is het getuigenis, dit zijn de getuigenissen, dit is de verkondiging, zeg maar, van het evangelie door gelovige Joden, door de 144.000, door de 2 getuigen. En wat dan van belang is, dat als zij dus, zeg maar, opgeroepen worden tot bekering, ja, dan worden ze niet opgeroepen tot het aanvaarden van het offer van Jezus Christus. Nee. Ze worden opgeroepen om de schepper te erkennen en te aanbidden. Want het laatste oordeel is gekomen. Ja? De boodschap van de gemeente is het kruis. De boodschap van Israël is niet het kruis. Je zou kunnen zeggen, we zijn terug onder het Oude Testament. Geloof in God. Dat is waar het om gaat. Hou dat vast, hè? Ja, geloof in God. Nou, dan komt die tweede engel, die kondigt de val van Babylon aan. Als hoofdstad van het antichristelijke rijk. Heel vaak wordt dus de naam Rome gebruikt, hè? Stad op de 7 heuvelen heet dat. Maar er zijn ook aanwijzingen die inderdaad wijzen op Babel in het gebied van de Eufraat. Hè? Openbaringen 17 vers 9. En dat daar ook rekening mee te houden is. Ik heb ook wel eens gedacht van dat het hier niet om een feitelijke stad gaat die je inderdaad gewoon kunt duiden, planologisch of hoe je dat dan ook noemen wil. Ja? Maar dat hier eigenlijk sprake is van een stad, een bolwerk van zeg maar van haat en van agressie tegen God die zich samenbalt in ja, wat je dan Babylon noemt, Babel. Dat spreekt tot de verbeelding, lijkt mij. Ja? Babel heeft niet zo'n goede naam, hè? Rome trouwens ook niet. Hè? Goed, dat Babylon, dat valt. Vanwege de wijn van de toren en haar hoererij staat er, hè? Hoererij is ontrouw tegenover God, hè? En de derde engel die waarschuwt tegen het oordeel dat over allen komt die het merkteken van de antichrist dragen. Ja? Hoofdstuk 14, de versen 14 tot en met 20. Hier vindt dus een nadere detaillering plaats van de oordelen die door de drie engelen hiervoor zijn aangekondigd. He, dus het was dat die oordelen die worden in algemene zin, zeg maar, in beknopte zin weergegeven. In de versen 14 tot en met 20 wordt dat wat meer gedetailleerd. Ja? En, de uitdrukking van Johannes, en ik zag en zie, als Johannes dat zegt, dan moeten de kleppen open. Ja? Dus als je dan in slaap gevallen bent, dan moet je zorgen dat je heel snel wakker wordt, want dan gebeurt er wat. Ja? Ik zag en zie. Onze aandacht wordt gevraagd nu heel nadrukkelijk voor het volgende. Dus in de vorige versen, ja, werd dus de eindoordelen al aangekondigd. Hè? Maar die worden eerst dan samengevat, getoond in de oogst- en de wijnpersoordelen. Die komt u hier tegen. Ja, de oogst. Waar gaat het om in de oogst? De aarde wordt gemaaid. De aarde wordt gemaaid. Ja? En als u daarvoor heeft gehoord dat degenen die het merkteken dragen geoordeeld zullen worden onder dit oordeel, dan weet u wel wat dit maaien betekent. Ja? Dit maaien betekent inderdaad het oordeel over allen die navolger van Satan en de antichrist zijn. Dat is het maaien. Ja? Dus als je het teken van de Heer op je voorhoofd hebt, dan blijf je ongemoeid. Deze gaan er als eerste aan dus. Ja. Dat is het, de oogst. De tweede, je zou kunnen zeggen dat is de perskuip van Gods toorn. Ja? Nou, we horen van de witte wolk, de mensenzoon, de gouden kroon enzovoort. In zijn hand een scherpe sikkel. Kortom. De verzameling van de vijanden van Israël. Daar gaat het hier over. De verzameling van de vijanden van Israël. Want heeft God niet gezegd, wie aan mijn oogappel komt, en met de slagen waarmee je hen geslagen hebt, zal ik jullie slaan. Ja? Nou, je ziet het gebeuren. Je ziet het gebeuren. Men wordt dus bestreden, ik meen aan het begin van de lessen gezegd van, Satan wordt straks bestreden met zijn eigen wapens. Ja? Kortom, nou je ziet dat hier dus gebeuren. En als die verzameling heeft plaatsgevonden, dan komt er na de graanoogst een engel uit de tempel, die macht heeft over het vuur. Wat denkt u wat er dus met die afgemaaiden allemaal gebeurt? Precies, ze worden prijsgegeven aan het vuur, hè? Ja, prijsgegeven aan het vuur, ja. En dan wordt een andere engel geroepen, ook met een sikkel, om de druiventrossen af te snijden. Dat staat in vers 18. En daar staat dan bij, en werp dat maar in de wijnpersbak van de toren van God. Nadere informatie hierover vindt u in Joël. In Joël 3. Ja. Lieve mensen, dit is Armageddon. Daar komen we nog op terug. Maar dit is het. Ja, bij de graanoogst was er dus een handeling, was de handeling maaien. En hier bij de tweede, verzamelen in de wijnpersbak. En het vertreden daarvan. Hè, als een type van volledig oordeel. Hè, volledig oordeel. En de wijnpaks, die wijnpersbak, die wordt getreden buiten de stad. Ja? En er is bloed. Beeld dus van Gods wraak over al zijn vijanden. Alle vijanden van God komen in die wijnpersbak terecht. Ja? En er is sprake van een geweldig bloedbad. Een geweldig bloedbad. Het is dan ook niet vreemd dat hierbij inderdaad gedacht wordt aan de strijd zoals die vermeld wordt in Joël 3. We hebben het over een dal van onvoorstelbare afmetingen, waar deze vertreding plaatsvindt. En we horen daar, even uit het hoofd, u corrigeert mij maar, maar daar vloeit zoveel bloed van de slachtoffers, zeg maar onder het oordeel van God daar, dat het bloed reikt tot aan de schofthoogte van de paarden. Ja? Oké. Okay. Kun je je voorstellen wat dit betekent? Ja? Slag van Armageddon, overwinning over de koningen van de aarde, kortom. Johannes, je mag nog even terug. Je mag nog even terug naar hoofdstuk 15. Want als hij dit allemaal gezien heeft, dan voordat de laatste fase begint, is er straks na de globale beschrijving nog sprake van de eindoordelen. Maar wat zien we nou eerst nog even? En dit moet u ook weer plaatsen na de oordelen. Plaatsen na de oordelen, voordat die laatste fase ingaat, is er opnieuw sprake van een vertroostende adempauze. We zien een kristallen zee voor Gods troon. En de vurige gloed die er doorheen trekt is een verwijzing naar de straffen die gaan komen. En bij die zee, de overwinnaars van het beest. En wat is er dan aan de hand? Ze zingen het lied van Mozes. Ze zingen het lied van Mozes. Van de glazen zee, zoals eenmaal Israël aan de oevers van de Rode Zee stond. De overwinning over het beest, dat wil zeggen degene die de eindstrijd hebben doorstaan en overwonnen hebben. Ze hebben het geloof niet verloochend. Kortom. En ze zingen het lied van de bevrijding. Het lied van de bevrijding. Het lied van het lam. Ja. Goed, hij ziet hier dus de openbaring van het goddelijke gezag. Waaraan niemand het zal wagen ook maar aan te tornen. Voor deze majesteit zullen ze allemaal buigen. Buigen. Ja. Maar goed, het gaat ook hier dus in dit stukje over een vooruitblik op het definitieve einde van deze satanische macht. En het heersen van Christus over de volkeren met een ijzeren scepter, want dat is nog wel aan de orde. Ja? Dat moet nog komen. Ja. En dan begint de zevende schaal, uiteindelijk, met een geweldig slotoordeel. Ja? Het oordeel over Babylon valt in drie delen uiteen. En ook alle andere steden die zich dus bij deze satanische vorsten gevoegd hebben. Kortom, we lezen daar dat er aardbevingen zullen zijn waardoor eilanden worden weggespoeld, bergen die scheuren en verdwijnen. Er is sprake van hagelstenen. En als u zou willen nagaan in uw encyclopedie, een Bijbels encyclopedie, hoe zwaar die dingen zijn, dan zal ik u dat vast openbaren tussen de 60 en 100 pond. Dat zijn nog geen steentjes, ja. Dus als je je auto hebt buiten staan, laat hem dan maar staan, want het helpt niks meer. Ja, ja. En belangrijk is ook de uitdrukking hier in dit gedeelte als een soort van slot af van deze studie, is de uitdrukking: het is geschied. Het is geschied. Het klinkt als het is volbracht. Het is volbracht. Ja, dan had ik ook nog even met u naar, maar dat doe ik dus niet meer. Ja, dit valt ook onder, de laatste opmerking die ik heb gemaakt, die valt onder het hoofdstuk 16. Want daar staat het, en, goed. Kijk, daar worden die hagelstenen ook genoemd, enzovoort, enzovoort. Kortom. Dus we zijn erdoor voor vanavond. Viel het mee of had u zoiets van, jongen. Hè? Vooral op dat niveau, hè. Ja, maar u heeft nou rustig 14 dagen de tijd om daar nog eens even rustig over na te denken. Nog eens na te lezen, nog eens na te horen. Wat aantekeningen te bekijken en zo. En u moet maar zo denken, u mag bij mij altijd met vragen komen. Ja, dus. Ook als we dus hiermee klaar zijn. Ja? Ja. Ja, nou, ik denk dus dat je ook dit zinnenbeeldig moet verstaan. Dus dat hij niet feitelijk met een ijzeren staf in het handen loopt, maar dat de manier waarop hij zeg maar zijn oordelen over de wereld uitstort inderdaad aanvoelt alsof je met een ijzeren staf of met een ijzeren staaf op je, hoe heet het, krijgt. Ik gebruik dat woord weer niet. Ja? U heeft het in de gaten, hè? Het is wel heel verleidelijk, maar doe het niet. Ja. Nog een laatste vraag van iemand die zegt anders dan lig ik straks in bed en dan lig ik te denken en dan loopt die wekker af en dan ben ik nog niet uitgedacht. Kortom, huh? ja, goed. Nou, ik hoop in ieder geval dat we net als de vorige keer, natuurlijk, we hebben ons gerealiseerd dat het een heel moeilijk boek is, een moeilijk onderwerp is, maar ik hoop toch dat u ook vanavond voldoende mee heeft gekregen om enigszins het gevoel te hebben van, ik begrijp nu zo langzamerhand iets van dat boek Openbaring. Ja? Ja. En dan hebben we nog één keer te gaan en dan maken we er een stevig slotstuk van, dus over 14 dagen. We eindigen in ieder geval in crescendo. Ja? In hoofdstuk 22. Hè? Dus, dan is alle ellende voorbij. Ja. Goed. Er is mij gevraagd om met u af te sluiten, dat wil ik graag doen. En dan wens ik u zo dadelijk wel thuis en blijf gezond. En graag tot de volgende keer. Ja? Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we deze avond weer met elkaar mochten hebben. Dat uw woord geopend in ons midden mocht liggen. Dat we ons opnieuw hebben mogen buigen over dat wondere woord van u. Met name ook in het boek Openbaring, zoals dat zichtbaar is gemaakt en is uitgesproken naar Johannes op Patmos. Heren, we danken u dat ons die informatie is nagelaten. Dat we het bezitten. En dat we er notitie van kunnen nemen, dat we er in kunnen studeren. En dat we onder de leiding van de Heilige Geest ook kunnen vragen naar, Heere God, vertel ons, wat betekent het? Wat heeft het te zeggen? En wat betekent het voor mij persoonlijk, levend in deze tijd? En op weg naar die toekomst. Die toekomst die door deze vreselijke periode van oordelen, van strijd tussen de hemel en de hel zich afspeelt. Heere, maak het ons maar duidelijk. En we danken u voor het vele dat u ons al gegeven hebt. Dat u ons leidt inderdaad op de weg naar het inzicht, naar het verstaan van, naar het kunnen plaatsen, ook in deze tijd. Wees met ons en blijf bij ons in de tijd die komt. Zegen ons in de studie van het woord. En bijzonder ook in dit onderwerp als voorbereiding op de laatste keer dat we dit zullen behandelen, de laatste hoofdstukken. Heren, zegen ons daarin. U geeft ons ook de belofte van zalig zijn als we ons met deze profetie bezighouden. Geef Heren dat in ieder van ons dat ook zo mag ervaren. En dat we bij alle dreiging die we horen er toch dat hoopvolle blijft. U heeft alles in de hand. En zo gaan we van hier. Blijmoedig, dankbaar dat we u mogen kennen. Als Heer en Heiland. Als Vader van ons leven. Als de vorst, de koning, waarmee we straks zullen mogen heersen en mogen samen zijn tot in alle eeuwigheid. We loven en prijzen uw naam. Halleluja. Amen. Goed mensen, goede reis naar huis en tot de volgende keer. Ja.